onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 143 en daarvan het tweede vers. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Wij noemden u het tweede vers van Psalm 143. Mijn binnenste, nou ben. Luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daarna van het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Wij noemden u Genesis 3 en dan de versen 1 tot en met 19, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 73 en dan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt, het 14e van Psalm 73.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes. en een eeuwig leven. Genesis 3, van het eerste tot het 19e vers. De slang nu was listiger dan alle gedieren des velds, terwijl ik de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle bomen deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des bomen die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw: gijlieden zult den dood niet sterven. Maar God weet ten dagen dat gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als Gods wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden beide ogen geopend, dat ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze echte vlijgen boombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelen in den hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zei tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw die gij mij gegeven heeft, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zult gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedier des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zelf zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de vervende vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om u wil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al uw dagen uw levens. Ook zal het u doorn en distel voortbrengen. En gij zult het kruidensvels eten. In het zweet uw aangezucht gult gij brood eten. Totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof. En gij zult tot stof wederkeren. Tot zover.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we staan er opnieuw voor. En we worden geroepen om uw aangezicht te zoeken in het gebed. Maar schenk ons dan toch, Heren, die geest der genade en die geest der gebeden. Want zonder u kunnen wij niet zuchten, nog van hier naar boven vluchten. Wij zijn niet in staat om in orde zelfs maar de noden en de zorgen van de gemeente op de juiste wijze aan u voor te leggen. Want Heren, wat wij misschien als grote nood zien, dat is misschien niet zo groot. En datgene waar wij aan voorbij gaan, dat is misschien veel belangrijker. Want de grootste zorg en de grootste nood is toch dat uw woord ons tekent als zondaren, als doelmissers, als mensen die voor uw aangezicht het verzondigd hebben en die nu toorn en vloek verdiend hebben. Maar we zijn aan die boodschap zo gewend geraakt dat we, Heren, er niet eens van opschrikken. Dat het ons niet eens vernedert. Dat het niet eens ons in de binnenkamer brengt en doet uitroepen, o wee mij toch, dat we zo gezondigd hebben. De kroon is van ons hoofd gevallen. Heren, wil u alstublieft zelf met uw heilige geest ons die wetenschap bekendmaken. Want anders dan gaan we eraan voorbij. Dan kunnen we het verstandelijk misschien goed weten. Maar o grote God, met die verstandelijke kennis gaan we verloren. Want daar kunnen we u niet mee ontmoeten. Ja, dan zal het alleen nog maar, Heren, ter verzwaring zijn als wij buiten en zonder u blijven leven. En u laat u het vanavond weer prediken, die diepe val in Adam, die verlorenheid waarin wij onszelf hebben gebracht. En het is een boodschap, Heren, die de weerstand oplevert in onze harten. Het is de boodschap waarvoor we graag onze oren toesluiten en ons hart toesluiten. Want die boodschap die predikt ons, gij zijt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, dat tegen mij hebt overtreden. En daarom zijn er de doornen en de distelen. En daarom zijn er de wonden in deze wereld. En daarom is er de nood en is het kruis er. Want waren er geen zonden, dan waren er immers geen wonden. Daar in het paradijs was alles zo goed. Daar was vrede, daar was blijdschap en daar was innerlijke harmonie. Daar bedoelden we u en daar waren we op de ander gericht. In hartelijke liefde. Maar nu zijn we geneigd om u en de naaste te haten. Ach, Heren, we worden vanavond geroepen om aan de hand van de catechismus stil te staan bij de oorsprong van het kwade. Waar komt dat kwade toch vandaan? En Heren, dan geven wij zo heimelijk u de schuld en we wijzen zo vaak naar u. Maar wil u vanavond ons aanwijzen
En wil gij, Heere, met uw genade ons overreden voor de boodschap van uw getuigenis, opdat we samen vernederd werden en opdat we samen met Ephraim op de heup gingen kloppen, belijdend wee onzer toch, dat we zo gezondigd hebben. Dan komen de ouders niet boven de kinderen meer uit. En de kinderen die komen boven de ouders niet meer uit. Maar dan gaan we samen schuldigen worden voor uw heilig aangezicht. En dan hebt u het gezegd, Heere, dat als mijn volk zich schuldig kennen zal, o, dan zult ge toch ook aan uw verbond gedenken. Zoudt gij, Heere, ons dan zelf die schuld willen aanwijzen en door de bediening uw geestes willen maken zondaar voor uw aangezicht, opdat ook de behoefte naar die verlosser en de begeerte naar verlossing ook geboren worden mag. Heere, wij bidden van u, wil u dan zo vanavond nog weer bij ons zijn en uw wonderen nog groot maken in het midden van de gemeente. Want we zijn samen toch op reis naar de grote eeuwigheid. En daar is maar één schrede tussen ons en tussen de dood. En we lezen het rondom ons en we merken het rondom ons. Hoe, Heere, zo mensen afvallen als een blad. De herfst die predikt de ernst van het leven. Wil gij toch geven dat we dan stilgezet werden en dat we gingen vragen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, wil u dan zo vanavond nog in onze midden zijn? En wil gij geven een bekerende zegen voor hen die nog onbekeerd zijn? Maar ook uw kinderen, Heere, wil u ze een zegen schenken? Het zijn pelgrims op reis naar Sion. Maar ze moeten met Thomas zo vaak zeggen, wij weten niet waar de gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Lieve Heere, laat er dan vanavond nog onderwijs gevonden mogen worden vanuit uw heilig dierbaar woord. Wil u alles wegnemen wat de loop kan tegenhouden? We kunnen met zorgen en met vragen naar uw huis gekomen zijn. We kunnen met een boos en vijandig onverschillig hart onze plaats hebben ingenomen. Ach, Heere, wil u het alles verbreken? En wil gij uw woord heerschappij doen hebben in het midden van ons? En dan uw koninkrijk nog onder ons bouwen en uw heilige naam verheerlijken? Maar Heere, niet alleen in onze gemeente, maar overal waar uw naam verkondigd mag worden, waar uw dienaren uitgegaan zijn om uw woord te prediken, op de evangelisatieposten, op de zendingsvelden. Heere, waar die enige naam onder de hemel verkondigd wordt, door welke we alleen zalig kunnen worden, wil gij, Heere, die arbeid gebruiken, opdat uw koninkrijk komen mag en opdat uw huis vol worden mag. Ja, dat er parelen gehecht werden aan uw gezegende middelaarskroon. Gedenk, Heere, onze jonge mensen, onze jongens en meisjes. Wil u ze toch bij uw woord bewaren? Wil u ze toch onder beslag houden van uw getuigenis? Wil u toch ze begeerig maken naar uw woord? En dan een begeerte, Heere, vanuit het hart gewerkt. O, wil u ze tot u bekeren, opdat ze u toch mogen kennen en u toch mogen liefhebben en vrezen. Wil u dan zo in dit avontuur de prediking daartoe nog dienstbaar stellen? En wil gij, heren, een woord gebruiken, opdat jongeren, maar ook ouderen, de knie des harten voor u mogen buigen? Heren, gedenk al degenen die het moeilijk hebben. Daar kunnen zoveel zorgen zijn in ons hart. Daar kan zoveel duisternis zijn, heren. Daar kunnen zoveel vragen zijn. O, wij bidden van u, wil u als die hemelse medicijnmeester maar alles aanbrengen wat nodig is. En dan weet u, Heer, op verschillende wijzen dat we ziek kunnen zijn. Wil gij als die grote medicijnmeester uw genezende hand uitstrekken? En wil u nog verblijden met uw daden? En wil gij naar lichaam en naar geest geven wat onmisbaar nodig is? Heren, wij mogen onze gehandicapten aan u bevelen. Wil u ze zorgen, wil u voor hen zorgen in de weg die gij met hen houdt? O, laat eens achter u mogen aankomen. Dat is een hemelse genade. Maar laat eens het mogen ervaren. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En waar wij, heren, met het woord als het ware niet tot hen kunnen komen vanwege de verstandelijke vermogens, o, wil gij dan onmiddellijk werken? Want u staat toch niets in de weg. En gij zult ook onder hen uw kinderen hebben en uw gemeente bouwen. Heren, wij mogen alle arbeid in het midden van de gemeente verricht vragen om uw zegen. De zondagsscholen, het werk op de catechisaties. Ach, lieve heren, wil u helpen en bijstaan. Wil u, heren, eerbied geven. En wil u geven dat die arbeid gezegend mag worden, het werk op de verenigingen. Laat die arbeid mogen zijn tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Ja, al de arbeid, heren, die verricht mag worden. We vragen van u of u uw goddelijke hand erover wil uitstrekken. Wil gij ook, heren, het getal van uw dienaren vermeerderen? De oogst is zo groot en de arbeiders die zijn zo weinigen. Lieve heren, zoudt u jonge mannen willen bewerken, niet alleen tot de vrezen van uw heilige naam, maar wil u ze bovenal ook uitstoten in de wijngaard, opdat we ook te zijne tijd, wanneer de oproep er geplaatst mag worden, verblijd zouden mogen worden met uw daden? En wil gij daartoe dan in deze tijd dat wonderenwerk van uitzending nog schenken in het midden ook van onze gemeente? Gedenk uw dienaar, heren, met al uw dienaren en de studenten. Hij wordt opnieuw geroepen om uw woord uit te dragen. Wil u hem alstublieft helpen? Wil u hem voorzeggen, o God, opdat hij alleen maar na hoeft te zeggen? Wil gij zijn taak gemakkelijk maken? Geef hem niet alleen ambtelijk, maar ook persoonlijk nog een zegen van u te ontvangen, o gezegende ambtsdrager in de hemel. En dat zijn blik op u geslagen mag zijn. Grote ontfermer, ga dan zo ons niet voorbij in dit avontuur. Maar wil u nog betonen dat u van ons af weet? En wees ons samen dan nog tot een zegen. Wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 32. En dan het eerste, het derde en het zesde vers. Psalm 32, het eerste, het derde en het zesde vers.
geliefden. Door alle eeuwen heen hebben mensen zich bezig gehouden met de vraag waar toch eigenlijk het kwade vandaan komt. Zijn er mensen bezig geweest die zochten naar de oorsprong van het kwaad? God kan alleen het goede voortbrengen. Want hij wordt genoemd de bron van het hoogste goed. Maar als God nu alleen het goede kan voortbrengen, waar komt dan het kwaad vandaan? En gemeente, de mens verduistert in het verstand. In de heidenwereld heeft daar de oplossing voor gevonden dat men zei, daar is een God van het goede en daar is een God van het kwade. Daar zijn meerdere goden. Dat de mens degene zou kunnen zijn waar het kwaad vandaan kwam, daar gingen de heidenen aan voorbij. Maar geliefde, die gedachte die is niet zo ver van ons vandaan. Die moet u niet alleen zoeken in de heidenwereld, maar die moet u ook maar onder ons zoeken. Want die zaken vinden wij ten diepste ook in het eigen hart. En daarom is het zo onmisbaar nodig dat we stilstaan bij de vraag naar de oorsprong van het kwade. Geliefde, dat doet ook onze Heidelberger Catechismus in zondag 3. Deze zondag vraagt vanavond onze aandacht. En dan lees ik in de zesde vraag, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En als de antwoord nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7, van waar komt dan zulk een verdorven aard des mensen? En dan is het antwoord uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En als de antwoord ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Gemeente, we worden bepaald vanavond bij de oorsprong van 's mensen ellende. En dan ten eerste letten we op de naar God schapen mens. Ten tweede op de door de zonde verdorven mens. En ten derde letten we op de naar Gods beeld herstelde mens. Dus geliefde, de oorsprong van het kwade, van 's mensen ellende. En dan letten we ten eerste op de naar Gods beeld geschapen mens. En dan de door de zonde verdorven mens. Maar ook de naar Gods beeld herstelde mens. De vorige keer, gemeente, hebben we stilgestaan bij de diepe ellende van de mens. En dat was geen aangename boodschap. Want toen moesten we elkaar erop wijzen dat de mens door de zonde een ellendige, een uitlandige geworden is, een balling. Buiten Gods gemeenschap en buiten en in de zonde verloren liggend schepsel geworden is. Want die vraag, vijfde vraag, dat is zo'n heel ernstige vraag. Kunt gij dit nu alles volkomen houden? En dan dit alles, dat wijst op die vorige vraag 4 dus, waar gevraagd werd wat God wet van ons eist. En dan was het dat we God lief zouden hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met al onze krachten en onze naaste als zichzelf. En dan moet nu het antwoord luiden, nee. Want ik ben geneigd om God en mijn naaste niet meer lief te hebben, maar om God en mijn naaste te haten. Gemeente, laten we niet vergeten dat dit antwoord door Adam en Eva in de staat der rechtheid niet zo gegeven behoefde te worden. O, toen Adam en Eva in die rechte verhouding tegenover God en elkaar nog stonden. En als toen aan Adam en Eva gevraagd zou zijn, kunt gij dit alles volkomen houden? God lief hebben boven alles en de naast als zichzelf. Kunt ge dit gebod houden om niet te eten van die ene boom die in het midden des hofs is? Dan konden Adam en Eva konden volmondig zeggen, ja, wij kunnen dat. En nu, gemeente, moeten we samen met onze kinderen belijden dat we dat niet meer kunnen, dat we dat niet meer willen, want dat we geneigd zijn om nu God en de naaste te haten. En geneigd, u weet het, ik heb er de vorige keer op gewezen, dat woord gemeente in zijn oorspronkelijke betekenis, dat wijst op levensrichting. Dat wijst op gezindheid van het hart. Maar dan zou er best vanavond een jongere of ouder in de kerk kunnen zijn en die zich afvraagt, maar hoe is het dan toch zo erg geworden? Nu, gemeente, die vraag, hoe het nu zo erg geworden is, dat in antwoord 5 gezegd moet worden, nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en de naaste te haten, dat antwoord vinden we nou in zondag 3. En dat antwoord van de catechismus, dat is op geen enkele wijze onduidelijk. En wat zou het nou nodig zijn, jongeren en ouderen, dat wij mogen luisteren met het hart? Waar komt dat kwaad vandaan? Hoe komt het toch dat het zo ellendig in deze wereld geworden is? Hoe komt het toch dat er die doornen en die distelen zijn in deze wereld, maar ook in het huwelijksleven, in het gezinsleven, in het persoonlijke leven? Hoe komt dat toch, al die ellende in deze wereld? En gemeente, dan kunnen er verschillende vragen gegeven worden, antwoorden gegeven worden, maar dit antwoord hoor je nogal eens een keer, dat God van dat alles eigenlijk de schuld krijgt. En dan vraag je je als jongere af, maar waarom laat God dat dan allemaal maar toe? En waarom geeft God daar maar de ruimte toe? En gemeente, daarmee geven we eigenlijk God de schuld. Maar wat is het nodig dat we een geopend hart door de bediening des geestes mogen ontvangen? En dat we dan zouden gaan zien dat de oorsprong van de zonde, dat die doornen en die distel en die moeite en die zorg, dat dat niet komt bij God vandaan, maar dat dat nu bij ons vandaan komt. Wij zijn zodanig verdorven dat de catechismus zegt, ik ben van nature geneigd. Dat is mijn levensrichting geworden. Dat is mijn gezindheid geworden. Voelt u wel, gemeente, dat op staande voet daarmee als het ware de catechismus de gedachte afsnijdt dat de mens door wat opknappen toch nog wel wat beter worden kan? Oh nee, als we daarna moeten zien, in de vorige eeuw was er de leusbouwscholen. En dan kun je vanzelf de gevangenissen gaan sluiten. Want dan worden de mensen wijzer en verstandiger. Nou geliefde, dat hebben we in de achterliggende eeuw gezien. Of de mensen verstandiger en wijzer geworden zijn. De wereld is er ellendiger aan toe dan ooit. En er is nog nooit zoveel onderwijs gegeven dan juist in deze tijd. Hoe komt dat? Wiens schuld is het nu? Ligt die schuld bij God? Ligt die schuld soms bij Gods schepping? Is daar iets in die schepping waardoor dat kwade kon ontplooien? Ligt er soms in die schepping die God gegeven heeft een bepaald gebrek of een hiaat? Geliefde, dat was een gedachte die in de 17e en 16e eeuw naar voren kwam en die komt in de 20e eeuw ook nog naar voren. Maar de catechismus rekent met die vraag gelijk af en die zegt, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En dan zegt de catechismus nee. Nee, hij. Verre zij die gedachte. Want God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij zijn schepper recht zou kennen. Hoe onze vader in de catechismus die zeggen, je moet de schuld niet bij God zoeken. Dan ben je bij het verkeerde adres. Want God kan niet iets scheppen waarin een gebrek is. Die grote schepper die sprak, er zij licht en er was licht. En die heeft in die 6 dagen die hemel en die aarde toebereid. En die heeft voor dat alles gezorgd en alles wat uit zijn hand kwam, dat kwam goed uit zijn hand. En op die 6e dag, geliefde, toen de hele aarde als het ware ervoor klaargemaakt was, toen ging God de mens scheppen. De mens als pronkjuweel, als een kroon als het ware op zijn schepping. En God stelde die mens in zijn schepping aan als onderkoning, als ambtsdrager, als een plaatsbekleder van God. En geliefde, die hoge plaats, die ontving de mens op de 6e dag toen hij geschapen werd. Ja, ik moet u nog op iets wijzen. Er staat zo in Genesis 1 dat voordat God de mens ging scheppen, dat God als het ware toch nog een keer met zichzelf raad gehouden heeft. Daar wordt eigenlijk als het ware een ogenblik, een blik gegund in de gedachten van God. En dan lezen we zo in dat eerste hoofdstuk van Genesis. En God zeide, laat ons mensen maken. En hoe zal die mens er dan uit moeten zien? Wat voor kwaliteiten zal die mens dan moeten hebben? O, die mens die zal moeten zijn naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat wil zeggen, gemeente, dat die mens als schepsel Gods ver boven de schepping als het ware verheven is. Een heerlijker en rijker plaats dan zelfs de engelen hebben. Want Paulus die kan zeggen wanneer hij op de Areopagus de prediking houdt. Tot de Atheners, dan kan hij zeggen wij dan zijnde van Gods geslacht. En ik lees in de geslachtsregisteren van Adam dat er op een gegeven moment staat. En Adam de zoon van God. Dat lees ik niet zelfs van de heilige cherubijnen en serafijnen. Dat lees ik niet van Gabriel die voor de troon God staat. Die heeft wel een hoge positie. Maar hoger dan de engel stond de mens.
Want de mensgeliefde was het kunststuk van de goddelijke almacht en van de goddelijke wijsheid. Daarom is het zo'n ontzaglijke zonde om te denken dat de fout bij God ligt. Daarom is het zo'n verschrikkelijk kwaad, gemeente. Als we heimelijk God de schuld gaan geven van onze nood en van onze doornen en distelen. En van ons onbekeerd zijn. Alsof er bij God een gebrek zou zijn. Maar de catechismus die zegt nee. Pas op, God heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Niet verkeerd. Maar naar zijn evenbeeld. Wat wil dat zeggen, jongens en meisjes? Dat wil zeggen dat de mens als het ware op God geleek. O, de prediker die zegt, gij hebt de mens recht gemaakt. En als dan die schepping ten einde is, aan het einde van 6 dagen, dan lezen wij en God zag, overzag eigenlijk alles wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. En daar in het midden van die harmonie, te midden, geliefde, van die luister en heerlijkheid van de schepping, daar wandelde de mens. Daar wandelden Adam en Eva over deze wereld. En zij hadden, en het was naar zijn evenbeeld, ze hadden die kostelijke gerechtigheid en die heiligheid. Het is een rechtstreekse aanhaling van de catechismus uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, waar de apostel schrijft, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En u wordt bij het beeld Godsgemeente ook nog genoemd de kennis. En dat op grond van de tekst uit Colossense 3, waar Paulus schrijft, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld dergene die hem geschapen heeft. Het staat ook in de catechismus. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij zijn schepper recht zou kennen. Wat wil dat zeggen, geliefde? Wel, die mens die stond in een volstrekte rechte verhouding tegenover God en zichzelf. Er zat niets tussen. Maar ook in een rechte verhouding tegenover elkaar. En dan daarbij ook innerlijk rein en heilig. En vanwege die gerechtigheid en vanwege die heiligheid bezat die mens die heerlijke kennis. Die kennis die zo groot was, gemeente, dat wij die kennis ons niet meer kunnen indenken. Hij kende God, zijn schepper. En dan is dat kennen niet een verstandelijk kennen geweest. Maar dan is dat een kennen geweest waarbij zijn hele hart, zijn hele leven bij betrokken is geweest. Hij had zulke kennis van zichzelf en de omgeving dat hij de dieren namen gaf. En dan overeenkomstig hun aard. En daarom nogmaals, die kennis zoals die voor de val was in het paradijs, die kunnen wij ons ook gewoon niet meer indenken en die kunnen we ons ook. En dan die innerlijke gerechtigheid en die innerlijke heiligheid, gemeente. Dat wil zeggen dus dat die mens rein van hart was. Dat hij rein in zijn denken was. Nou, leg daar nou eens je gedachte even naast, die jongeren in de kerk en ouderen in de kerk. En als nou vanavond aan de muur geschreven zou worden wat we vandaag gedacht hebben. Je zou toch met z'n allen de kerk uitvluchten. En toch, geliefde, in dat paradijs, daar waren die gedachten niet bezoedeld.
Daar waren die gedachten waren niet zondig. Maar die gedachten die waren op God en op elkaar gericht. En dan in de innerlijke reinheid. Daar was dus een gemeenschapsband, een liefdesband, een kinderlijke gehoorzaamheid. O geliefde, de wil van de mens, die was gericht op God. Het vermogen van de mens was gericht op God. Het doen en het laten van de mens, het was gericht op God. Wat God aangenaam was, dat was die mens ook aangenaam. Wat God wilde, dat wilde die mens nu ook. De omgang met God was een innerlijke, hartelijke vreugde. En er was een harmonie tussen de hemel en tussen de aarde. Geliefde, dat is het paradijs geweest. Die mens die leek op God. En als God zijn mens zag, zijn pronkjuweel, dan had hij daar met eerbied uitgedrukt, had hij daar een innerlijk vermaak in. Want dan zag hij als het ware een stukje van hemzelf. Nee, hij had geen goddelijke kracht. Maar hij was wel beelddrager Gods. En dat was hij nu. Die heerlijke mogelijkheden bezat hij. Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen. Daar hebt u de oorspronkelijke betekenis van het ambt aller gelovigen. Recht zou kennen, dat wil zeggen, daar hebt u de profeet. De profeet die zijn God diende. De profeet die naar de woorden Gods luisterde. De profeet die de woorden Gods verstond. En als profeet, als dienaar Gods, begeerde hij Gods eer en heerlijkheid te schenken. En gemeente, de schepping deed dat onbewust. Want de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handenwerk. Maar nu gaf God de mens de mogelijkheid om zijn schepper bewust te dienen en te vrezen. En dan uit liefde, uit het hart, zonder enige bijbedoeling, zonder enige eigenliefde. En dan staat er ook van harte hem lief hebben. Daar hebt u het priesterambt. Want het priesterambt, gemeente, dat wil zeggen dat die mens zich als een dankoffer aan God voortdurend offerde. Vanwege de liefde en vanwege de verwondering. O, hij mocht zijn eigen leven tot God stellen als een gode, welbehagelijke offerande. En het koninklijke ambt dat hij bekleedde, dat kwam uit dat hij de heerschappij had over al het geschapene. En als wij spreken over heerschappij, jonge mensen in de kerk, dan is dat altijd een besmet woord. Want dan denken wij al gauw aan onderdrukking. Maar dat is het niet. Heerschappij in liefde, in overgave. En daarom rekent de catechismus in vraag en antwoord 6 radicaal af met de gedachte dat het kwaad bij God vandaan zou kunnen komen. Nee, God heeft de mens, zegt Ursinus, zo gemaakt dat die mens in staat was om God eer en glorie toe te brengen. Het zou toch absurd zijn, zegt Ursinus in zijn schatboek, als God een mens zou scheppen en dan zijn eigen beeld in die mens zou vernietigen. Het zou toch een verloochening van zichzelf zijn. Maar als dan God niet de schuldige is, wie is het dan wel? Vraag 7. Van waar komt dan? En zet u dan maar een streepje onder dat woordje dan. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En dan is het antwoord uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Geliefde, hier hebt u een man aan het woord die weten wil hoe het in zijn leven staat. In die zesde vraag is als het ware nog eventjes de vinger uitgestoken naar God. Zou er soms bij God een gebrek zijn? Maar dat, geliefde, dat antwoord, dat was duidelijk en klaar. Nee, zegt de catechisme. Bij God moet je de schuld niet vinden. Moet je de schuld niet zoeken. Maar waar komt die dan vandaan? En waar komt het dan vandaan dat we zulk, en daar hebt u weer zo'n geladen woord, dat we zulk een verdorven aard des mensen nu bezitten? Zulk een verdorven aard, wil deze man in de catechismus zeggen, dat er eigenlijk geen woorden voor zijn om onder woorden te brengen hoe diep nou die ellende en hoe die nood is. Ja, daar zijn toch eigenlijk geen woorden voor. Dat is een verdorven aard. Dat is zo erg dat er geen helen meer aan is. En dan zegt de catechismus. En dan wijst hij ons aan. En dan zegt hij, weet je hoe het komt? Dat er zoveel nood en dood is. Weet je hoe het komt? Dat er zoveel zonden is. Weet je hoe het komt? Dat er zoveel doornen en distelen zijn. Dat komt door de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Waar onze natuur al zo is verdorven. Dat we nu allen in zonde ontvangen en geboren worden. Gemeente, God die richtte met Adam het werkverbond op. En er was Adam het hoofd van dat werkverbond. Dat wil zeggen, als Adam dat verbond gehouden had, dan had hij het eeuwige leven verdiend. Maar niet alleen voor zichzelf, maar ook voor al degenen die in hem begrepen zijn. En dat is het ganse menselijk geslacht. Dus als Adam staande gebleven was, dan waren we allen staande gebleven. Dan was er niet de dood en de nood en de moeite en de zorgen geweest. Vraag maar niet, jonge mensen, hoe het er dan uitgezien zou hebben, dat weet ik niet. Want het is zo niet gebeurd. Maar Gods woord is getrouw en waarachtig. En hij heeft tegen Adam gezegd, als gij dit zult doen, dan zult ge leven. Dan zult ge het leven hebben verdiend. Maar Adam heeft het niet gedaan. Adam is gevallen. En natuurlijk, nu kunnen wij zeggen, wat heb ik met Adam te maken? Maar gemeente, doen wij niet hetzelfde als Adam? O, als je nou als God het je geeft morgenochtend eens zou gaan proberen om tot eer van God te leven. En dan reine gedachten hebben. En woorden spreken die alleen maar de liefde tot God en de naaste bevorderen. En werken doen. Ach, u zegt het al, ja, maar dominee, dat is toch een onmogelijke zaak, ja. Dat is onmogelijk geworden, dat kunnen we niet meer. Die verdorven aard is zo erg, dat er eigenlijk geen woorden voor zijn. De catechismus die zegt, het is door onze val en ongehoorzaamheid. O geliefde de mens, dat pronkjuweel, dat ver boven die schepping stond, die onder God net stond, die met die heerlijke kennis, gerechtigheid en heiligheid was bedeeld. Die ambassadeur des konings die het zo goed had, die heeft zich van God losgescheurd. Die was met die hele hoge plaats die God hem gegeven had niet tevreden. Ja, die heeft God tot een leugenaar gemaakt. Want als Satan tegen Eva zegt, is het ook dat God gezegd heeft. Dan keert Eva zich niet direct af. Maar dan gaat ze met Satan in gesprek. En geliefde, daar hebt u het begin van de zonde. Daar wordt de begeerte opgewekt. En dan wordt het ongeloof, het zaad van het ongeloof in het hart gestrooid. En daar valt de mens. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij die heerlijke kennis van God weg is, kwijt is. En dat hij niet meer in die rechte verhouding staat. En dat hij niet meer innerlijk rein is. En als hij dan die stem van God hoort, dan vlucht hij voor God weg. Dat had hij nooit eerder gedaan. En wanneer ze op elkaar zien, dan gaan ze zien dat ze naakt zijn. En dan komen de zondige gedachten in hun leven naar voren. O geliefde, de harmonie is weg. De vrede is weg. Dat profetische ambt, dat is weg. Dat priester en dat koninklijke ambt, dat zijn we kwijt. En niet alleen die mens heeft zichzelf zo nameloos diep door de val vernederd, maar hij heeft in zijn val ook die kostelijke schepping meegesleurd. Want sinds dat de Adam en Eva gevallen zijn, zijn er nu die doornen en die distelen. Is er nu het zuchten van de schepping? Is het niet meer mogelijk dat de wolf bij het lam verkeert? Is het niet meer mogelijk dat de luipaard bij de geitenbok nederligt? Maar is er leed in de mensenwereld en in de dierenwereld? Is deze wereld leeg? Leeg van God. En de mens, jij, u en ik, gemeente, wij hebben ons losgescheurd van onze schepper. En nu bedoelen wij God niet meer en we bedoelen ook onszelf niet meer. We zijn verschrikkelijk egoïstisch geworden. En ons eigen ik staat nu in het middelpunt. En onze eigen ik zit nu op de troon van ons hart. En we hebben geen kennis meer van God en goddelijke zaken. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Geen gemeenschapsleven met de Heere meer. Geen vrede met God meer. Geen gerechtigheid, geen heiligheid. Geen gerichtheid meer op de Heere. Maar nu in een staat van schuld en van ongerechtigheid. De catechismus die zegt, onval en ongehoorzaamheid. En gemeente, in dat woord ongehoorzaamheid, daar zit hij, doet hij als het ware, dat is een samenvatting van een reeks van andere zonden. Ongehoorzaamheid. Dat kan er alleen maar zijn als er ongeloof is. En dat is de grootste zonde die er is. God die zei tegen Adam, Adam luister eens. Ik ben God. En ik beloof u Adam het eeuwige leven. Als ge mijn verbond houden zult. En als ge mijn gebod niet overtreden zult. En Adam geloofde God niet. Dat is toch wat, gemeente? Als een mens tegen een medemens, tegen zijn naaste iets zegt. En hij zegt dat vanuit zijn hart, vanuit zijn binnenste. Hij zegt dat vanuit de liefde van zijn leven. En als dan die andere mens zegt, maar ik geloof het niet. Ik ga eraan voorbij, ik geloof het niet. O geliefde, dat heeft de mens God aangedaan. Hij heeft gezegd tegen God, ik geloof u niet. Ongehoorzaamheid. Dat heeft niet alleen ongeloof in zich, maar dat heeft ook hoogmoed in zich. Die mens die was met die hoge plaats. Jozef was onderkoning in Egypte. Alleen de troon van Farao stond boven hem. Maar Jozef die had de zegelring van Farao. En die mocht regeren in naam van Farao. Nou gemeente, daar heb je een beeld. Wat die mens nu mocht. Want die stond zo hoog verheven. Dat hij in naam van God onder koning over het geschapene zou zijn. Maar die mens die was met die hoge plaats niet tevreden. En in hoogmoed des harten begeerde hij als God, ja als meer dan God te zijn. Geliefde, ongehoorzaamheid. Dat heeft ook liefdeloosheid in zich. Daar was een tere liefdesverhouding tussen God en tussen de mens. Maar die liefdesverhouding die werd aan de zijde van de mens verbroken. En die mens die ging liefde geven aan Satan, de vijand van God. Met eerbied gesproken, wat moet dat een klap in het gezicht van God zijn geweest. O geliefde, wat moet dat een belediging voor de allerhoogste majesteit zijn geweest. God die zijn schepsel vervuld had met liefde tot hem en tot de naaste. Hij heeft de liefde aan een ander gegeven. Wanneer er in een huwelijk liefde verbroken wordt, wat kan dat ontzaglijk diep ingrijpen? En wat kan dat een diep besef van nood en van verdriet bij de andere partij brengen? Maar gemeente, dat hebben wij God aangedaan. Wij hebben God de liefde doorgesneden. En dat is nu allemaal, zegt de catechismus, zo erg dat wij nu moedwillig van God zijn afgekeerd en dat we in de zonde en in de ongerechtigheid liggen. Ja, maar dominee, is het dan zo erg dat we dan niets meer kunnen? Daar is toch ook nog dat gewone, dat natuurlijke goed. Zoals dat eten en het drinken, ja, maar zelfs in het eten en drinken zijn we op onszelf gericht. De Heere zegt, als gij wat gedoet, of gij nou eet of drinkt of wat anders doet, maar dat hebt ge te doen ter ere Gods. Nou geliefde, gaat uw leven maar na, leg het er maar naast vanavond. Ja, maar er is toch ook nog burgerlijk goed. Ja, geliefde, dat is allemaal waar, maar de apostel die zegt dat al wat gij doet, dat moet ge dan van harte de Heere doen. En leg het dan vanavond uw burgerlijk goed ook maar naast. En dan dat godsdienstige goed. Misschien zijn we alleszins godsdienstig. Misschien leven we heel anders als dat de wereld leeft. Ja, geliefde, maar hebt u daar al mee, bent u daar al mee bij God terechtgekomen? En Allah zal God u laten zien dat ge in uw godsdienst niet anders dan uzelf bedoelt. Want sinds dat we gezondigd hebben, hebben we een eigenwillige godsdienst. Ik heb het nooit geloofd, totdat God mezelf het zelf me liet zien. O jongeren, o ouderen. En dan wordt je godsdienst zelfs nog schuld. Want dan ga je zeggen, Heere, ik heb met mijn godsdienst niet u, maar mezelf bedoeld. En ik heb het aangedurfd om u voorbij te gaan. Ik ben de schuldige. Geliefde, wat is het nodig om te gaan instemmen met David in Psalm 51. Wat we nu samen gaan doen in het eerste vers, gena. O God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 51. Het is best te begrijpen dat de leer van de totale verdorvenheid van de mens veel verzet teweeg brengt. Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo. En dat verzet dat leeft in ons binnenste, dat leeft in ons hart. Want anders zijn we wel verschrikkelijk diep weggezonken. Als we er nog wat behagen in hebben. Maar ik hoop toch, geliefde, dat God het u gaat leren. Leren dat het zo ellendig met de mens geworden is, met ons geworden is. Want dan blijft het geen theorie, maar dan wordt het een stukje levenspraktijk. En dan gaat die val van de mens en die ongehoorzaamheid van de mens, wordt dan schuld voor Gods aangezicht. En gemeente, dan wordt zondag 3 niet een stukje dogmatiek. Of niet een stukje uit de religie. Maar dan wordt dat een stuk levenspraktijk.
van de zondaar voor God. En dan gaan we zeggen, Heere, daar wordt nou mijn beeld in getekend. O, ik heb 18 jaar. Ik heb 30, 50 jaar u de schuld gegeven, o God. Maar nu zie ik dat het niet bij u is. Maar dat de schuld bij mij gezocht moet worden. O God, ik ben degene die in ongeloof uw evangelie tot op dit ogenblik verworpen heeft. En gemeente, dan komt Adam op de tweede plaats. Dan zeg ik niet zo gauw meer, wat kan ik eraan doen? Want die ongehoorzaamheid, dat leeft in mijn hart. Die liefdeloosheid tot God en mijn naaste leeft in mijn hart. En dat ongeloof en die hoogmoed, dat leeft in mijn hart. En gemeente, al had Adam dan nooit bestaan, met eerbied even uitgedrukt, dan zou ik vanwege mijn zonden en vanwege mijn ongerechtigheden zo rechtvaardig door God voor eeuwig weggestoten kunnen worden. Dit deze leer, geliefde, dat deze opsomming in zondag 2 en 3, dat is niet een stukje dorre dogmatiek. Dat is niet een mens die het met een koud droog hart zegt, zo erg is het en zo ellendig is het nou geworden. Maar hier is een mens aan het woord, geliefde, die door Gods genade er kennis van gekregen heeft. En die gaat zeggen, Heere, ik heb u op het hoogst misdaan. En ik ben van het heilspoor afgegaan. En ik heb u de schuld gegeven, maar ik ga zien dat niet aan uw kant, maar de fout aan mijn ligt. Aan mijn kant ligt, het ligt aan mijn kant kwijt en verloren. O, dan gaan we het onderschrijven. Zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het is als het ware een samenvatting van die vraag 5, 6 en 7. Zo verdorven dat er geen woorden voor zijn. En zo ellendig geworden dat we niet een klein beetje, geen 2%, maar ganselijk onbekwaam zijn. Tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En gemeente, dan komt toch die zon daar een keer op dat plekje terecht. Dat hij gaat zeggen, ja wij. Ja wij. Kent u die plaats? Dat je daar niets meer van af wil doen. Of je nou in de wereld of in de godsdienst hebt geleefd. Maar dan word je zo'n doodschuldige voor Gods aangezicht. O, jonge mensen in de kerk, dan ga je de dagen bewenen. Dat je zonder God en buiten God in deze wereld hebt geleefd en gestaan. Maar dan wordt ook die vraag geboren, is er nog een weg? En is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? O, is er dan gans geen hoop? Nee, gemeente, aan de zijde van de zondaar niet. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat het ganselijk aan onze zijde verdorven ligt. En toch. En toch hoef ik, Godezijdank, nu nog geen amen te zeggen. Want de catechisme zegt ook nog geen amen. De catechisme zegt, het is zo verschrikkelijk dat er geen woorden voor zijn, maar. Nou is er toch nog doen aan. Voor zo een die zo diep gezonken is, ja, voor zo een. Want nu is er de mogelijkheid van de wedergeboorte. En geliefde, dat is nou het wonder van de almachtige genade Gods. Daar is een goddelijk tenzij. Ja, wij. Wenend, beschuldigend geweten moeten we het voor Gods aangezicht belijden. Maar de catechisme zegt, ja wij, tenzij dat wij door de geest Gods
wederom geboren worden. Daar is geen opknappen meer aan, gemeente. Wat we er ook aan verbeteren, geen restauratiemogelijkheid. Maar dat huis van ons leven, dat is een volstrekt onbewoonbaar verklaarde woning, zegt Bunyan in een van zijn werken. Maar wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is nou bij God mogelijk. Nou kan dat huis van ons leven niet meer gerestaureerd worden. Maar nu kan dat huis van ons leven vernieuwd worden. Dat is mogelijk bij God. O, wie heeft zulke boodschap ooit kunnen uitdenken? Dat nou zo'n mens, we hebben hem zojuist getekend, die zo nameloos gevallen is dat er geen woorden voor zijn. En dat God nou in zijn eeuwige liefde en trouw zegt, en toch is er voor zo'n verdoemelijk Adamskind nog genade en ontferming te vinden. Geliefde, er is geen rijker evangelie op de ganse wereld dan dit gezegende evangelie, dat het bij God vandaan nog kan. En er is nooit een heerlijker boodschap in deze wereld gebracht dan deze boodschap, dat een verloren Adamskind zalig kan worden. En dan zalig kan worden met behoud van de goddelijke deugden. En als je daar nou iets gaat zien, geliefde, dan kan je van God geen kwaad meer horen. En dan ga je zelf nog dieper buigen. O, dan komen we in dat stof van die verootmoediging en in het stof van die vernedering terecht. Dan ga je met Nicodemus, dan ga je met Mephibozet zeggen, wat is het toch dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Een dode hond, je doet hem zo gauw mogelijk weg. Geliefde, daar wordt het wonder beleefd. In de hartelijke schuldbeleving voor Gods aangezicht. In het doodlopen van eigen wegen. In het wonder van de genade Gods dat we moeten zeggen, Heer, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik heb ongehoorzaam geweest tegen u en ik heb ook nog de erfenis van Adam meegebracht. Want het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben ook nog in zonde en in ongerechtigheid geboren. En dat nou zulke mens zalig worden kan. En dat is nou vanwege die tweede Adam. Ook daarom moet je goed lezen in de catechismus, gemeente. Want in dat stuk van de ellende, dat gaat niet buiten het werk van Christus om. Ik heb u de vorige keer gezegd, er staat in zondag 2, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Zondag 3, de mens kan wederom geboren worden, dat kan alleen maar omdat die tweede Adam heeft bij laten zitten. En nou heeft hij niet alleen de straf voor die eerste Adam weggedragen, maar nou heeft hij ook, geliefde, de taak vervuld die Adam doen moest. En dat was gehoorzamen. En hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Want hij heeft lief gehad tot in de dood. En nou is, geliefde, al datgene waaronder Adam voor eeuwig had moeten verteerd worden, dat is op het hoofd van die tweede Adam terechtgekomen. Nu is hij tot zonde gemaakt, hij die geen zonde ooit heeft gekend of gedaan. Maar nu is hij geworden tot een vloek, opdat nu vloekwaardigen nu in die gemeenschap met God hersteld zouden kunnen worden. En daarom is het zo waar wat die ouden zijn, de geliefden. Adam niet geleerd, dat is Christus niet begeerd. Wij zullen toch een keer op die plaats van Adam moeten terechtkomen. Wij zullen toch een keer op die plaats moeten terechtkomen waar we moeten uitroepen, uw doen is rein. O, verloren, verloren aan mijn zijde, maar eeuwig wonder van genade, geliefde. Dat is nou de boodschap voor die bedrukte,
Voor die onweder voortgedrevene, voor die treurende in onze midden. Voor die naar God begeerige, die naar God dorstende ziel. Dan mag ik u vanavond prediken dat in zondag 3 er een genadeweg aangewezen wordt. O, kent hij die genadeweg al? Nee, geliefde, nee. Maar God handelt zo lief in het leven van zijn kinderen, dat hij ze nader gaat onderwijzen in de kennisneming van zichzelf, maar ondertussen komen ze niet om. Want ze worden ondertussen wel bij ogenblikken bemoedigd en vertroost door de beloften van het evangelie. En nou hebben ze nog geen handen om die beloften te omhelzen, oh nee. En om de kracht ervan zo te kennen, maar toch doet het hen naar God uitzien en naar God kruipen, tenzij dat we dan wederom geboren worden. O God, nou is er toch nog een weg. Dat is een wonder dat ik een zondagavond in de kerk zat in Hardingsveld, Giessendam. Want nou heb ik gehoord dat er toch nog een weg is. Een weg van behoud, een weg van zaligheid. Een weg waar langs God God kan blijven en tegelijkertijd de zondaar genadig kan zijn. En geliefd, als we dat gaan zien, als die nieuwe geboorte in ons leven plaatsvindt, oh dan wordt er een droefheid naar God geboren, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. O, dan gaat koning Jezus, geliefde, die gaat die grendelen van het hart weer wegnemen. Hoe koud en onverschillig het ook is, jonge mensen in de kerk. Maar dan gaat hij de troon van dat hart weer beklimmen. En dan wordt die mens in beginsel, o eeuwig wonder van genade. Dan wordt die mens die op zichzelf gericht was, die wordt weer op zijn God gericht. Allemaal in beginsel, o gemeente, allemaal in beginsel. Maar dan wordt die jongen, dat meisje, al is die nog maar 17 jaar. Maar dan wordt die weer op zijn God gericht. En dan wordt er geboren in zijn leven, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dan ga je dat zingen zoals je dat nog nooit gezongen hebt. O, dan word je schuldig voor Gods aangezicht. En dan wordt dat heimwee in de ziel geboren. O ja, ik weet wel, dan komt er ook een keus. Dan moet je misschien die wereldse vrienden wel kwijtraken. Want als je erover gaat spreken met een jonge luister eens, meisje luister eens. Wat liggen we toch diep verloren in zonde en schuld. Dan kan het best zijn dat je in vijandschap dat verandert. Die vriendschap in vijandschap verandert. Oh, het kan best zijn dat je de boeken die nou op de boekenplank staan, dat je die echt in de kachel moet gooien. Het kan best zijn dat je hetgeen wat nu aan de muur hangt in je slaapkamer, dat je dat dan echt van de muur gaat trekken, jonge mensen in de kerk. Maar ik zou het je zo van harte gunnen, want God is het zo waard. Hij is het zo waard om gediend en om gevreesd te worden. En God heeft nou voor een weg gezorgd. En het zal de allergrootste belediging voor God zijn als we aan deze weg zullen voorbijgaan. Dan zal die koning straks op zijn troon zitten en zeggen: kom, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Al degenen die niet gewild hebben dat ik over een koning zou zijn. Ook daarom bid ik u, gemeente. En dat het waar zou mogen zijn, zoals het in het leven van Paulus was. Wij bidden u van Christus wegen. Alsof God zelf door ons zou bidden. Laat u toch met God verzoenen. Het licht zo diep verzondigd. Maar er is genade bij God te vinden. Wij prediken u geen hopeloze godsdienst. Want geliefde, de ware godsdienst is nooit hopeloos. Maar wij prediken u een almachtige God, die zelfs het hardste en het koudste hart van een jongere of van een oudere in kan winnen tot zijn zalige dienst. Wij prediken u wel dat het aan uw en aan mijn kant kwijt en verloren is. Maar als ik u moest prediken dat er nog iets van de mens bij kwam, geliefde echt, dan hoefde je niet meer hier te komen. want dat was het eeuwig kwijt. Want we zijn van nature geneigd om God en de naaste te haten. Maar er is zaligheid voor een goddeloze. O, ga dan naar huis met deze boodschap. En God geven de berachtige beleving van deze zaken in ons aller hart. Amen. Ach, Heere, zou u het alsjeblieft willen schenken? We kunnen geen mens bekeren, maar u weet het, Heere, dat soms de liefde dringt. En als we dan zien op onze kinderen, op onze jonge mensen die in deze wereld staan en die zo achterloos maar de Satan dienen, o God. Wat is het toch verschrikkelijk. Maar wil u ons samen tot u bekeren. Geef ons een hart om u te vrezen, dat naar u mag uitgaan. Wil u dan zelf de naprediker van dit uw woord in ons aller hart en leven zijn. Gaat u met ons nu we deze nieuwe week zijn ingegaan. Wil ons behoeden en beveiligen. Wil ons beschermen en bewaren. Als in het midden van de week ook nog weer een kerkdienst gehouden zal worden als gij het geeft. Een huwelijk bevestigd mag worden. Ach Heere, wil u dan ook in ons midden zijn. En wil gij dan aanbrengen wat nodig is. En wil ons dan zo samen voor uw rekening nemen. Voor de tijd en bovenal voor de eeuwigheid. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm 116, de versen 4, 5 en 8. Psalm 116, vers 4, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Het vijfde vers, gij hebt alweer in dodelijks tijds gewricht. En het achtste vers, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. Het vierde, vijfde en achtste vers van Psalm 116. En tijdens het zingen is er dus de extra collecte voor de theologische school die we van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Wij delen u ook nog mee, in tegenstelling met vanmorgen, dat de doopzitting niet aanstaande vrijdagavond zal zijn om 19:30. Maar als God het geeft aanstaande woensdagavond om 19:30. Dus de doopzitting woensdagavond om 19:30 in de consistorie.
Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.